We gaan de serie afsluiten. De serie jouw toekomst in bezit nemen. Tikkie spanning zit er in die tekst van, of in zo'n titel, in bezit nemen. En de geestelijke implicaties, die zijn toch vaak heel afwijkend. Hè? Vaak denk je aan in bezit nemen iets pakken. Ook wel heel fysiek. Terwijl als je met de Heer wandelt, dat nog wel eens op heel andere vlakken zijn uiting krijgt. Dus dat is ook wel de leuke spanning die erin zit. We hebben het bekort tot slechts vier preken. Ik heb ooit een keer over Jozua gesproken in mijn vorige gemeente. Dat waren de 13 preken, geloof ik. Of 10. Toen waren series altijd 10 weken zo'n beetje. Ja, moet ik nou niet meer mee aankomen, geloof ik. Hè? Dus wat hebben we allemaal gedaan? Laten we daar eerst eens naar kijken. We hebben eerst gekeken naar visie krijgen op die toekomst en op het proces. Ook snappen dat dat een proces is. En de spanning die dat oproept in je relatie met de Heer, dat Hij zegt van, jij moet een stap nemen en dan geef ik het je. Terwijl wij eigenlijk willen van, Heer, laat me zien wat U me gaat geven, dan doe ik de stap. En dat we altijd met de Heer ook eigenlijk wel aan het onderhandelen zijn, maar of niet. Dat doen we allemaal. Iedere keer stink ik er ook nog in van, eigenlijk wil ik dat U eerst doet en dan wil ik wel reageren. Martin heeft toen gesproken over het vertrekpunt. Dat vond Martin en ik vonden dat heel belangrijk om daar eens een keer heel nadrukkelijk de aandacht op te zetten van de grootste hindernis in je ontwikkeling van je toekomst en ook in het zicht hebben op jezelf is wanneer je zicht op God verkleind wordt. En als je de grootheid van God ziet en zelfs God kan plaatsen buiten de Sinterklaasgedachtes. Juist daarin ligt je veiligheid. Maar dat is wel een ontmoeting met God hebben van de grootheid van God. En ook die confrontatie aandurven van de Heer kijkt niet naar jou van of die wel of niet met jou is. Of voor jou is en tegen die ander. En wij wel, wij denken heel snel in partijschappen. Van ik zie het goed en die ander ziet het fout. En als je het dan aan de Heer gaat vragen, dan zegt hij allebei niet. Weet je wel, de Heer is groot, veel groter. Een van de nadelen van de grootheid van God is dat daar onbekende gebieden in zijn waar je God niet kent. En dat je hem toch moet vertrouwen. En dat heet geloof. Daar zijn hele theologieën uit ontstaan. De simpele theologie van de uitverkiezing en de theologie van de vrije keus, waar ik een beetje een aanhanger van ben. Maar je kan wat tegen dan dat andere zijn, maar ik kan je op een briefje geven dat het er wel is. Dus die twee lijken in tegenspraak met elkaar, maar toch past het allemaal in de grootheid van God. En als je daar verwondering over krijgt, dan zeg je, wat is die God groot? En waarom kan ik God nou vertrouwen en waarom geloof ik in God? Omdat ik Jezus ken en ik weet dat God mijn vader is. Het verhaal van het pannetje, met God is groter dan dat pannetje. Dan stappen in geloof nemen, daar hebben we het vorige week over gehad, Jozua 3. Groeien boven dat van papa wilt u dit voor me doen, papa wilt u dat voor me doen. God wilt u dit voor me doen, God wilt u dat voor me doen. En komen tot een plek. Ik wil niks anders dan de wil van God doen, wat Jezus ook zei. En dat Vader God kan zeggen, wat ben ik trots op jou, dat jij de dingen doet die ik ook zou willen doen. Dat betekent wel dat je God moet zoeken en met God moet groeien. Vandaag gaan we nog een stapje verder. Ik wil vandaag met jullie kijken van hoe ziet nou zo'n vredige toekomst eruit en wat voor beelden hebben we daarbij. Als je stap in geloof gaat nemen, waar naartoe? Want in onze kringen worden stappen in geloof wel vaak gekoppeld aan rijkdom, aan grote geloofsprojecten, aan genezingen. Een stap in geloof nemen en dan krijg jij wat je wilt, weet je wel. Terwijl misschien moeten we dat de focus eens een beetje anders leggen. Is dat inderdaad wat je wil? Of zou je misschien net als ik zeggen van, ja, ik zou wel graag die vredige toekomst en die hoop willen ontvangen die God voor mij heeft. Want misschien ben ik beter af als ik vrede heb de rest van mijn leven. Ik word ook een dagje ouder. als ik vrede heb? Is dan die Alfa Romeo nog belangrijk? Ik heb gehoord dat hier een hele mooie Alfa Romeo is. Ja, daar wil ik ook wel een keertje in scheuren. Weet je wel? Moet je niet alleen aan je broertje geven, moet je ook aan de voorganger denken, vind ik. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Hoe kom ik daar nou ineens op? Ja, goed. Afgoden komen zo naar boven. Hè? Je kunt dromen van iets heel moois wat je wil krijgen. En denken, dat geeft mij dan eigenlijk de zegen die ik hebben wil. Terwijl je ook gewoon kan bidden, ik wil die zegen hebben. En ik weet niet hoe dat eruit ziet. En ik denk dat dat laatste beter is. Die kant gaan we een klein beetje op. Ik wil met jullie gaan kijken naar een persoon in de Bijbel. Die halverwege het boek Jozua naar voren komt. En dat is een hele interessante persoon. Dat is een persoon die je echt gaat liefhebben. Als je eenmaal dit verhaal begrijpt, dan zeg je, wauw, wat een voorbeeld. Oud Testament. De man heet Caleb. Caleb is een figuur die met Jozua samen het volk een van de verspieders was. En dan praat je over 40 jaar hiervoor. Toen het volk uitgeleid werd uit Egypte door de woestijn en dan bij het beloofde land komt, bij een toekomst komt, dan worden de verspieders uitgestuurd. En daar is Caleb er een van. En dan krijgt het volk straf en dan 40 jaar lang moeten ze door de woestijn lopen en Caleb die mag in leven blijven, samen met Jozua. En die Caleb komt in dit gedeelte van Jozua weer naar voren. En dan staat er het volgende. Dat is Jozua 14, vers 6 tot en met 15. En dan lees ik de NBV-vertaling voor, die staat ook op je bulletin. En daarnaast staat de hervormde Statenvertaling. En daar haal ik dadelijk wat tekst uit. Dus ik switch tijdens de preek van vertaling. Maar dat is ook om jullie te laten zien wat voor verschillen er wel eens in zitten. Er kwamen enige mannen van de stam van Juda bij Jozua in Gilgal. Een van hen was Caleb, een Keneziet, een zoon van Jefunne. Hij zei tegen Jozua: u weet wat de Heer aan Mozes, de godsman in Kades Barnea, over ons beiden heeft gezegd. Dus dat waren de twee verspieders, die, de enige twee die 40 jaar overleefd hebben. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kades Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. Mozes beloofde me toen: omdat jij op de Heer mijn God bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat de hele streek die jij hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf. Toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en een bevel te voeren. Geef me dus dit bergland. En dan bedoelt hij mee, laat me even te strijden trekken, want dat moet ik nog even innemen. Dat de Heer me toen de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat de Enekieten wonen in die grote en versterkte steden? Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden zoals hij heeft beloofd. Nadat Caleb dit had gezegd, zegende Jozef hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kiriat Arba, plek van reuzen. Naar Arba de grootste reus onder de Enekieten. Omdat Caleb een Keneziet, een zoon van Jefunne, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied. Tot op de dag van vandaag. Hiermee eindigde de oorlog. Statenvertaling zegt, en toen was er vrede. Die woordkeus weer. Prachtig stuk. Caleb. Mijn vraag aan jullie is, wil je ook een Caleb zijn? En zullen we daar eens naar gaan kijken? Allereerst, Caleb en zijn toekomst. Zijn toekomst heet Hebron. Wat betekent Hebron? Hebron betekent de plaats van gemeenschap, de plaats van eenheid, de plaats van vriendschap. En dat is de letterlijke vertaling van Hebron. Ik heb altijd Hebron als naam voor een kerk erg mooi gevonden. We gedacht van, hey, zouden we onze kerk niet Hebron moeten noemen? Maar ja, het is ook een Hebreeuwse naam en wat verstaat het gemiddelde publiek van die naam? En wat weten christenen van die naam? Ik vind het in ieder geval beter klinken dan Pniel of zo, weet je wel. Dat is helemaal afschuwelijke naam om te dragen. Maar Hebron betekent de plek van eenheid, de plek van gemeenschap, de plek van vruchtbaarheid, de plek van vriendschap, de plek van vrede. En mijn vraag aan jou is, in jouw toekomst, wordt dat een plek van vrede? En zou jij die toekomst, die plek van vrede, niet willen innemen? De plek van rust, daar waar God gemeenschap met ons heeft en ons vruchtbaarheid geeft. En kunnen we er ook nog even mee doorkoppelen, kunnen we dat ook voor onze gemeente zeggen? Zou het niet fijn zijn als wij als gemeente die plek Hebron innemen en die reuzen verslaan? Dat moet je wel veroveren, want Hebron heette eertijds Kiriat Arba naar de grootste reus onder de Enekieten. Dat was een grote reus. En de vraag is dus ook, welke reuzen moest Caleb verslaan? Dus daar gaan we naar kijken. Caleb en zijn toekomst. Hebron was eerst Kiriat Arba. En dat was dus een bolwerk van reuzen wat hij moest innemen. Wat is de weg naar Hebron toe? Wat is de weg naar vrede? In Numeri 14, vers 24 staat: maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij is geweest. En zijn nakomelingen zullen het bezitten. De Hervormde Statenvertaling die zegt, omdat er een andere geest met hem geweest is. Dit is het verslag, Numeri, na die verspieders. En wat betekent dan nou die andere geest? Dus ik ga een vraag aan je stellen. Hoe zou jij je nu voelen als je 40 jaar door een woestijn moet wandelen, terwijl jij de goede keus gemaakt hebt? Dus ik ga het je even vertellen. Jozua en Caleb gaan samen het land verspieden. Ze komen daar bij Hebron, een mooie bergheuvellandschap. En ze zien druiven en ze zien een beekje. En Jozua praat met Caleb en ze zien het. Ja, ze zien reuzen, maar God geeft ons dat gebied wel. En Caleb zit te dromen van, dan ga ik hier mijn bungalowtje bouwen met een zwembadje en noem maar op. En als we straks het land innemen, ik ben nu 40, ik kan nog lekker even genieten. En daar zet ik me neer. Prachtig, toch? Of denk je dat hij andere dingen gedacht heeft? Nou, het zwembadje misschien niet, maar hij zal heus in zijn terminologie, in zijn tijd, gedroomd hebben van, daar ga ik wonen. Dan komen ze terug en aan Mozes vertellen ze het verhaal. En Caleb voert het woord. En Caleb geeft een goed verslag naar eer en geweten, zoals we gelezen hebben. En dan zijn die andere 10 die zeggen, ah, ja, helemaal niet waar, we worden ingemaakt en helemaal foute boel. Dat land kunnen we nooit innemen. We zijn als sprinkhanen in de ogen van die reuzen, verloren wedstrijd. God straft dan. Die 10 verspieders die hebben het land nooit meer gezien. Die worden gestraft en Caleb en Jozua die mogen blijven leven. En God straft zo erg dat die hele generatie het beloofde land niet heeft ingenomen vanwege hun negativiteit. Poeh. Heavy. Maar nou komt de wedervraag. Hoe zou jij je nu voelen als je 40 jaar zand moet happen, terwijl je dat beloofde land gezien hebt en het dus niet krijgt vanwege de schuld van anderen? Dus op een dag komt het kleinkindje van Caleb bij Caleb en die zegt, heet hè vandaag. En wat warm en dan moeten we weer over die rots lopen, waardeloos gedoe. En dus zegt Caleb, ja, hartstikke waardeloos. Gaat helemaal niet goed met die groep hier. Hè? Maar ja, als ze naar mij hadden geluisterd, hadden we nu keurig aan die beek gezeten. Dat zou jij niet doen, hè? 40 jaar dat niet doen. 40 jaar niet zeggen van, ja, maar zij. Als ze toen maar naar mij hadden geluisterd. En nog eens een keer eerlijk zijn, hij had het recht van God ook nog aan zijn kant. Hij wist dat hij het goed gezien had. Dus ik zeg, Caleb was een man van vergeving. Dat is de eerste weg om vrede te krijgen. De vrede van God vastpakken. Doe je door elkaar voortdurend te vergeven. Dan zou je zeggen, Henk, waar haal je die vergeving nou ineens vandaan? Nou, dat komt zometeen. Er zit iets raars in een leven van vergeving. In een leven van vergeving denken wij vaak dat dat is van... Ik zeg iets lezigs tegen Joke en dan zie ik dat ik Joke verdriet doet. En dan zeg ik, sorry Joke, dat was fout van me. Ik vraag vergeving. Ja, dat is een manier van vergeving vragen. Leven in vergeving is ook wanneer je mensen dingen fout ziet doen. Fouten ziet maken. Terwijl je wel je invloed op hen hebt. Maar dat het niet direct bespreekbaar is. Dus hoe ik bijvoorbeeld naar jullie kijk. Of hoe ik naar mijn collega's kijk. Maar ik kan niet voortdurend al die dingen maar ter sprake gaan brengen. Dan ben je hele dagen bezig met gewauwel. En wel eens niet is en wel eens niet is. Dus je vergeeft de ander. Ook al kost het jou wel eens wat meer moeite. Ook al moet jij wel eens een keer de extra mijl lopen. Wie wil je hebben? Vergeving gaat dus een stuk verder dan alleen maar de daden. Vergeving is ook een levenshouding. Nou, over vergeving kan je uren praten. Een van de meest mooie voorbeelden om vergeving inderdaad kleur te geven... is het voorbeeld wat we heel vaak gebruiken. Is niet alleen maar in de daden, maar dat het een levensproces is. Natuurlijk vindt het altijd zijn wortel in dingen die dingen mensen doen. Ik ben er ook van overtuigd, we hebben er zo even met elkaar gebeden... en dat minstens de helft van de gebeden over relatieachtige zaken gingen. Daar altijd andere mensen in betrokken zijn. En dat het zo moeilijk maakt om daar een keuze te maken. Dus vergeving heeft ook altijd te maken hoe je naar een ander kijkt. Waar plaats je die ander? En hoe meer je iemand lief hebt, hoe eerder je vergeeft. Waar of niet? Als Joke mij wat aandoet, haar vergeven is niet zo moeilijk. En het komt ook nooit zo heel dramatisch ver. Maar die collega op mijn werk ligt wel een stukje verder. Of iemand die je echt in veel pijn gedaan heeft, om die te vergeven. Maar ook een groep. Ook een kerk. Of je familie. Ik hoorde iemand zeggen, dat was met die kerstvoorbereidingen, van met kerst doen we onze stinkende best om allerlei mensen bij elkaar te krijgen waar we normaal gesproken liever niet naartoe gaan. Dat is een harde. Maar het is wel een stukje van de maatschappij. Want dan moet het. De familie. Of de dit, of de dat. Hoe weet ik nu dat Caleb een man van vergeving was? Nou, dan moet je naar vers 8 kijken. In vers 8, daar staat in de Statenvertaling... Toen mijn broeders het hart van het volk deed versmelten. Toen mijn broeders tegen Mozes zeiden... We winnen het nooit. De mensen die de oorzaak waren dat Caleb 40 jaar door een woestijn moet lopen, noemt hij na die 40 jaar nog steeds zijn broers. Nou, even een eerlijke vraag. Hoe praat jij soms over jouw broers? Hele eerlijke vraag, weet je wel? Maak het maar heel persoonlijk. Hoe praat je over mij als ik er niet bij ben? Mag ik die vraag eerlijk stellen? Tegen anderen. En kan ik dan jou recht in de ogen kijken en zeggen... die praat over mij als mijn broer. Met alle falen en alle gebreken die ik heb. Ik heb het niet over Martin. Ik snap dat je daar anders over wil praten. Huh? Dat komt dichtbij, toch? Of niet? Want er zit iets in ons om ineens onze definitie van relatie los te laten. En te denken dat als iemand er niet bij is, kan je dingen zeggen die je niet zeggen kan, want het is je broer. En wat moet die Caleb gedaan hebben om 40 jaar door de woestijn te lopen en dan na 40 jaar nog steeds zeggen, dat waren mijn broers. Het deed hem pijn dat ze niet begrepen wat God gezegd had. En hij heeft 40 jaar door de woestijn gelopen, je had het beeld van de woestijn... Zonder dat hij zei van, jammer als zij. Zal hij die verleiding meegemaakt hebben? Reken maar van yes. Reken maar dat hij juist die verleiding gehad had. Ik wil heel graag dat mijn gezin een plek van vrede is. Ik wil heel graag dat mijn werk een plek van vrede is. Ik wil heel graag dat mijn toekomst een plek van vrede is en van vreugde en van gemeenschap en van vruchtbaarheid. En als ik dat wil, zal ik een man zoals Caleb moeten zijn en moeten leren het proces van vergeving in mijn leven altijd ruimte te geven. Dus ik heb opgeschreven, ik wil een Caleb zijn. Iemand die dagelijks blijft vergeven. Wil jij dat ook? Wil jij dagelijks vergeven? Hen die je kwaad aandoen of hen die het niet met je eens zijn? Of... Wil je dat? Dat is een lastige. Maar het is wel een kenmerk voor iemand die een vredevolle toekomst krijgt. Het verhaal gaat nog een beetje verder. De weg van genade. Ik heb een manuscript bij de uitgever liggen. Dat wordt binnenkort uitgegeven. Daar staat veel over genade in. En het vervelende is, dan heb je zoiets ingeleverd. En iedere keer als je erover doordenkt, denk je, eigenlijk moet ik het even terug hebben. Ga ik er nog wat bij schrijven. Ik begin steeds weer te ontdekken dat God inzicht over genade terug gaat geven aan de kerk. Want genade gaat een stuk verder dan waar wij het vaak plaatsen als van... Je hebt genade en dat is onverdiende goedheid van God. En eigenlijk gaat het over vergeving van zonden. Dat is Gods genade. Gods genade is dat je vandaag al hier zit. Gods genade gaat veel verder. Zijn goedheid kent geen grenzen. En die van Caleb duidelijk ook niet. Ik zal je een voorbeeld geven van de genade die Caleb had. We gaan terug naar dat verhaal. Hij is verspieder geweest. Hij is 40 jaar oud als hij verspieder is. Dan wordt het volk verleid. Dus hij moet ook 40 jaar met het volk leiden en 40 jaar door de woestijn wandelen. Bij elkaar opgeteld ben je dan 80 jaar oud, maar of niet. Dan als hij 80 jaar oud is, staan ze opnieuw bij Jericho. Dus er is een oudste vergadering. En ik denk dat Caleb als aloudste er wel bij geweest zou zijn. Als ik daar was geweest, had ik mijn vinger opgestoken en gezegd... Hey Jozua, erg leuk dat je Jericho inneemt. Dat moet, dat is een tiende stad. Dus dat geven we aan de Heer. En alles wat we daar buiten maken, daar blijf ik met mijn vingers af. Dat is de les van Jericho. Maar daarna stel ik voor dat we eerst Hebron innemen, want ik ben 80 jaar oud en dat is mij beloofd. Wees nou eens eerlijk. Welke commissie zou daarin hem geen gelijk geven? Iedereen toch? Ja, dat moeten we doen. Als er eentje recht hebt op een stukje grond, is het Caleb wel. Maar als je de tekst goed gelezen hebt, zegt hij, ik ben nu 85 jaar oud. En Caleb was de laatste die zijn stukje grond kreeg. Dus 40 jaar zandtappen, dan het plan. En dan iedereen zijn deel laten geven. En dan pas aan jezelf denken. Dat heet genade. Onvoorstelbare genade. Dat als je erover na gaat denken, van die keel ga ik wel erg veel houden. Alle mensen, daar zou ik wel eens een tijdje mee hebben willen optrekken. Het is zelfs zo erg dat die Jozua moet herinneren, weet je nog? Hé joh, 45 jaar geleden, want Jozua was natuurlijk ook oud. Een stukje jonger dan Caleb. Dus hé Jozua, mag ik je even herinneren? Toen wij dat land verspieden, toen is dat en dat beloofd. Dus dat bergvolkje daar met die grote reuzen, dat wil ik nog even inpakken. Een man van genade worden. Genade betekent dat je anderen voorrang geeft boven jezelf. Wat zou jij doen? Ik moet eerlijk zijn, ik had de eerste geweest om bij Jozua aan te kloppen van geef mij nou mijn stukje. Want ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar ik wil er wel van genieten. En al die anderen die kunnen daarna wel. Ook opmerkelijk is dat, wat je daaruit kan leren bij genade, is dat Gods gerechtigheid en Gods doelen soms zo anders tot stand komen dan wat wij denken met planningen. Wat wij belangrijk vinden. Wat is Gods bedoeling bijvoorbeeld met onze gemeente? En strookt dat wel altijd met wat wij belangrijk vinden? Over de prediking, over de aanbidding. Over hoe de gemeente georganiseerd is. maakt me niet uit, noem een onderwerp in deze gemeente. En ik durf te wedden, dat mag niet hier. Hè? Flesje wijn durf ik op te zetten, daar heb je zo gemakkelijk 3-4 meningen. Dat is toch in te koppen? En het is zo makkelijk om te zeggen, dit is niet goed en dat is niet goed. Maar is dat ook Gods agenda? Is dat ook wat God op zijn hart heeft? Of zou God gewoon genade op zijn hart hebben met ons allemaal? En met ons een proces aan het doen zijn van, ik wil jullie ergens brengen op een plek van vrede waar jullie vruchtbaar zijn in deze stad. En ik wil dat jullie van mijn genade leren. En daarom geef ik jullie aan elkaar. Want als je denkt van, ja, dat zou wel lukken als die en die er nou niet was. Nee, daarom is die en die er. Daarom ben ik ook jullie voorganger. En daarom mag je met mij dat uitvechten. Of met een ander waar je misschien moeite mee hebt. En ik met jullie. Heb je hem? En als het die ene persoon niet was, was het wel een andere. Je kent het verhaal van die persoon die op zoek was naar de perfecte gemeente. En bij een voorganger kwam en die zei, ja, dit lijkt me echt wel de perfecte gemeente. En daar wil ik graag bij komen. Toen zei die voorganger, dat heb ik liever niet. Want op de dag dat jij erbij komt, zijn wij niet meer perfect. Je bent niet perfect. En genade als waarde in je leven toe-eigenen betekent dat je meer in die termen gaat denken van wat is de genade van God en welke genade kan ik uitdelen. En reken maar als er dingen zijn die op Gods hart liggen en jij gewillig bent naar God in je vergeving en in je genade, komen die dingen vanzelf naar voren en zal God ze zeker willen geven. Caleb had een andere geest, een geest van genade. En hij wachtte nog 5 jaar voordat hij aan zijn deel kwam. Hij vocht mee met die andere. Kereltje van 80 jaar, weet je wel. Hey joh, kan ik jou helpen? En ik weet niet of de andere gasten gegeten hebben, maar hij heeft dus ook meegevochten in die strijd. 5 jaar lang. En dan de vrucht van die genade is rust. Want er staat, toen Caleb zijn deel had, had het land rust. Van de strijd, vrede, was de oorlog over. Ooit nagedacht om genade zo te zien dat als de geestelijke strijd is en ik ben een persoon van genade, is de vrucht van mijn houding vrede. Want ook geestelijke strijd kan je behoorlijk agressief oppakken. Nou, dat zijn van die gedachten waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Ik moet het manuscript terug, ik ga er nog wel bij schrijven. Mijn houding van genade kan in geestelijke strijd wel eens inhouden dat er vrede komt en rechtvaardigheid. En ik wil heel graag dat mijn gemeente, ik wil heel graag dat mijn gezin, ik wil heel graag dat mijn werkplek waar ik werk, een Hebronplaats wordt, een plek van vrede. En dat betekent dus dat ik moet kiezen een man van genade te willen zijn, een Caleb. Ook als het om rechtvaardigheden gaat, die ik zie. Maar genade betonen. En niet zo snel op die barricade gaan staan. Wil je ook een Caleb zijn? Of een Calebes? Hij moest er even uitkomen. Er is nog iets. En die gaat nog een stapje verder. De weg van nederigheid en trouw. Een andere geest. Caleb had de geest van trouw en van nederigheid. Waarom zeg ik dat? Als je de Bijbel leest en je pakt een concordantie of op je online Bijbel tik je Caleb in. Moet je vanavond nou eens echt eens doen. Dan zou je ontdekken dat in Numeri 14 het laatst over Caleb wordt gesproken. Dat is dus direct na het verspieden, voordat hij 40 jaar aanbreekt. En dan staat er die belofte, Caleb heeft een andere geest en die krijgt zijn beloofde stukje. Dan moet hij 40 jaar zand tappen. Vervolgens gaat hij 5 jaar vechten en dan komt hij bij Jozua. En eigenlijk moet hij tegen Jozua zeggen, hey Jozua, weet je nog wie ik ben? Ik ben Caleb, weet je wel, 45 jaar geleden. 45 jaar lang is de man die het meeste trouw aan het woord van God is, komt in de schrift niet voor. Jozua en Caleb gaan het land bespieden. Caleb is de oudste, Jozua is het jonge jochie. Caleb doet het woord bij Mozes en die zegt, land kunnen we innemen. Mozes zegt, jullie komen er. Caleb doet het woord, Caleb is de oudste. Jozua gaat met Caleb mee. Zou het kunnen zijn dat Jozua s'avonds in zijn tentje ligt en die zegt, ik heb mazzel gehad dat ik bij Caleb meeging. Die ouwe had het toch goed. Zou het kunnen? Caleb doet het woord. Caleb is de geloofsman. Jozua is het secondantje. Dan later wordt Jozua generaal. En later wordt hij het opperhoofd. En hij gaat het land innemen. En dan na 45 jaar komt ineens Caleb weer om de hoek kijken. Hey, Jozua, ken je me nog? Oh ja, ben jij er ook nog? Nou, zo erg zal het niet geweest zijn, want hij was natuurlijk de alleroudste. Maar in de Bijbel wordt zijn naam niet één keer genoemd. Toepassing voor vandaag. Je werkt op je werk en er gebeurt van alles en je geeft adviezen. Je zegt wat tegen je directeur of tegen je collega's en de ander gaat met jouw ideeën er vandoor. En het is tot zegen van het werk en het werk gaat goed en iemand anders krijgt de lof en de eer. En jij niet. En jij vindt dat helemaal niet erg. Want je bent een man van vergeving en je bent een man van genade en je bent een man van nederigheid. En je bent gewoon trouw. Ik zou er knap wat moeite mee hebben. Of niet? Hoe gedraag jij je als je aan de zijlijn staat? Als er niet naar je geluisterd wordt of als je niet gevraagd wordt? Hoe gedraag jij je in de gemeente als je aan de zijlijn staat en je hoort niet meer bij wat jij denkt dat misschien belangrijk is? Hoe gedraag jij je als er ergens anders een besluit genomen wordt en je bent er niet bij betrokken? Dat toont mij jouw nederigheid. Een prachtige karaktereigenschap van God. Het toont ook je trouw. Ben je blij als de goede besluiten genomen worden? Ben je er ook bij als de verkeerde besluiten worden genomen? Of is het altijd zo van als ze mij hadden gevraagd en dan komt dat hele verhaal weer? En waar komt die nederigheid en die trouw vandaan dan anders dat je vergeeft en inderdaad die genade kan opbrengen? En wat is dat een mooie karaktereigenschap? Want ik vrees dat ik erin faal en ik vrees dat jullie niet ver van mij afzitten. Ik heb er wel eens moeite mee. Dat er bij de evangelische omroep wat besloten wordt en dat ik als afdeling niet eens betrokken ben en dan laat ik dat wel even horen. Soms moet je het ook laten horen. Maar er zit ook altijd iets van nederigheid en trouw. En wat zijn dat prachtige karaktereigenschappen die we soms zo vaak missen? Ik wil heel graag dat mijn gemeente, mijn werksituatie, mijn gezin een Hebronplaats wordt. En ik snap dat de Heer dan van mij vraagt of ik een levenshouding van nederigheid wil aannemen. En trouw ben aan de mensen. En dat is een pittige keus. Nou zou ik hier kunnen stoppen en kunnen zeggen, jongens, dit moeten jullie doen. En ik heb het expres behoorlijk scherp aangelegd. Om de simpele reden, als ik daar zou stoppen, doe ik mezelf vreselijk veel geweld aan, want dat kan ik niet. En als ik het niet kan, kunnen jullie het ook niet. Ik kan van mezelf die nederigheid niet opbrengen en die trouw niet opbrengen. Ik kan van mezelf die vergeving niet eens opbrengen en ook die genade niet. En dat komt omdat Caleb een andere geest had. Dus de vraag is, hoe activeer je nou de Heilige Geest, de geest in jouw leven? Hoe doe je dat? De Bijbel die spreekt heel vaak over in het vlees en in de geest zijn. In het vlees zijn al die reacties die ik heb opgenoemd, die zo logisch zijn. Nou, die kennen we allemaal maar al te goed. Maar nou in de geest reageren. Daar zijn heus sleutels voor waardoor dat loskomt. En de voordienst was gewoon een bewijs ervan. Wij noemen dat vaak het door de geest geleid leven leiden. In plaats van geest vervuld leven leiden hebben wij liever de term geest geleid. Omdat anders het accent weer ligt op de vervulling en gaven, noem maar op. Maar we willen dat je leeft, dat je vooruitkomt. Dus hoe kan je de Heilige Geest nu activeren, stimuleren, zodat in jou die vergeving, genade en nederigheid veel meer naar boven komt. Dat zijn de sleutels. Dan staat er in vers 11, dacht ik hem. Ik ben nog steeds even sterk om te strijden. Ik heb de kracht nog van toen, toen ik verspieder was. Wat is dat? Sterk zijn om te strijden. Hoe kan iemand van 85 zeggen dat hij dat nog is? En dat wil ik ook. Dat betekent dat je uitdagingen van God nooit uit de weg gaat. Dus als God je vandaag uitdaagt om te zeggen, Henk, wil je ook een Caleb worden? Dan moet ik zeggen, ja, Heer, dat wil ik. En als je me van de week ergens op wijst, wil ik daar gevoelig voor zijn. Wil ik daar naar luisteren. Als God je aanspreekt om dan te zeggen, ja, Heer, en daar ga ik wat mee doen. Ik schrijf die dingen ook op. Ik praat er met anderen over. Ik laat ervoor bidden. Ik ga die weg. Dan ben je uitgedaagd. Ik bedoel niet, dat was een mooie preek en dat is goed voor Klaas geweest. En ik hoop dat hij het ook gehoord hebt. Weet je wel? Dan ben je met een ander bezig. Nee, wat doe je er zelf mee? Ben je nog uitgedaagd? Mag God jou nog uitdagen? Waar wil jij groeien? En ga je die stappen nemen? Sterk zijn om te strijden. Ik maak de uitdrukking wel eens van toen ik de Heer Jezus voor het eerst aannam, was ik zo vervuld met zijn liefde dat ik een lantaarnpaal wel kon omhelzen. Weet je wel? Nou, dat is die eerste liefde. Zegt Efeze in Openbaring later niet, verzaak je eerste liefde niet. Doet Jezus je hart nog steeds trillen? Zijn er nog momenten dat je bij de Heer kan komen en dat je bewogen kan raken? Zijn die er nog? Ik had van de week een tijd in mijn auto dat ik alleen zat te zingen en echt al die oude liedjes. En ik had de beste aanbidding die er was. Vroeger zei ik wel eens, als je dat doet in de auto, dan zullen gekke mensen wel opzij kijken en denken, wat rijdt daar voor dwaas? Maar tegenwoordig met die mobiele dingen, dat iedereen zit in de auto om van alles te doen, weet je wel. Dus dat maakt niet uit. Maar heb je die ontmoeting nog? Is de eerste liefde nog brandend in je hart? En als die wat afgezwakt is, vier avondmaal, kom bij de Heer, kom bij het kruis en zeg, Heer, ik wil dat die liefde weer aangewakkerd wordt. Dat doe je toch in je huwelijk ook? Ik heb het nodig om regelmatig tegen Joke te zeggen opnieuw hoeveel ik van haar hou. En mijn liefde aan te wakkeren. Logisch toch, of niet? Ik hoop niet dat ik tegen huwelijken praat die zeggen, waar heeft hij het over? Weet je wel? Maar ik kan je het aanbevelen. Dat moet je wakker houden. Nou, dat doe je naar de Heer toch ook. Uitdaging aanpakken. Dan staat er verder, ik ben nog even sterk om te strijden en te vechten. En dan staat er om bevel te voeren. En om bevel te voeren in de herziene statenverstaan staat om in en uit te gaan. Dat is iets heel anders. In vers 8 stond er mijn broeders. Daar staat in de NBV mijn medestrijders. Beetje zwakker vond ik dat. In en uit te gaan of bevel voeren heeft wel met elkaar te maken. Die vertaling is niet verkeerd. Maar in en uit gaan is een oud-testamentische uitdrukking van in en uit de tempel komen. In en uit de tabernakel gaan. Dat betekent dat je je gezag in je leven voert vanuit de aanbidding naar God. Ik doe niets tenzij ik eerst van u wat gehoord heb. Ik ga pas wat doen wanneer ik eerst bij u geweest ben en van u gehoord heb, want de autoriteit komt van de troon van God. Ik ga niet op eigen houtje mijn verantwoording op me nemen. Dat is in en uitgaan. In aanbidding komen. In aanbidding betekent dus niet dat je komt hier in de dienst en dat je met je handjes in de lucht staat en 2 of 3 liederen fijn meezingt. Ook heb ik aanbidding gehad. Nee, in aanbidding betekent dat je door de weeks, en natuurlijk ook hier, Jezus verhoogt over de problemen die er zijn, omdat de autoriteit daar vandaan komt en omdat je op die manier het probleem wil overwinnen. En om dan te zeggen op 85-jarige leeftijd, ik ben nog net zo sterk als toen. Dat principe zit er bij mij in. Als God me uitdaagt, zeg ik ja, dan ga ik in. En als ik een probleem heb, zoek ik de troon van God. En vanuit de troon van God pak ik mijn problemen aan. Dat is geestvervuld leven. Dat is de Heilige Geest ruimte geven dat hij het ook kan doen. Want als je bij de troon van God komt of bij het kruis van Jezus, is het misschien beter. Oh, dan is nederigheid een heel ander probleem. Toch? Als ik Jezus zie, hou ik mijn mond. Als het over mijn houding gaat. Als het over vergeving en genade gaat en ik zie Jezus. Oeps. En als ik dan mensen zie en ik weet hoe Jezus naar ze kijkt, dat hij voor ze gestorven is, ben ik een stuk stiller. Dus mijn vraag vandaag is, en jij, wil je een Caleb worden? Doe je mee? Pak je je toekomst? En wil je die geestvervulde persoon zijn dat die Heilige Geest die ruimte krijgt? Hier staat het hele ritje. Ik heb expres het plaatje erbij gezet wat ik vanaf de eerste dag gebruikt heb. Allemaal kijken we naar de toekomst. Als je goed om je heen kijkt, zie je heel wat toekomsten dramatisch eindigen. Dramatisch. En dan zeg je, hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Waarom? Terwijl de weg zo duidelijk naar rechts ging. Hoe kan iemand die afslag missen? Paulus zegt, wel voorzichtig mee zijn. Ik wil niet preken over het evangelie en zelf het einde missen. Dat betekent dat je die dingen levendig moet houden. Het gevaar is dat je dat verstopt in wetten. Oh, dan moet ik dit doen, moet ik dat doen. En het geheim is dat je hart openstelt voor de Heilige Geest. Door hele simpele principes als Jezus, ik verhoog u, in je leven toe te passen. Voor mij is het echt niet moeilijk. Ik heb gelukkig een kamer alleen. Om als ik een gesprek heb wel te knielen voor mijn stoel. En even te zeggen, Jezus, als u uw heerschappij hier niet in laat zien, weet ik niet of ik de goede besluiten neem. Ik heb daar uw antwoord voor nodig. Dat is toch niet zo moeilijk? Je kan toch even een schietgebedje doen? Die Heilige Geest vragen. En ook iedere uitdaging die God je geeft als een uitdaging te zien. Heer, hoe gaan we dit doen? Wilt u me laten zien wat u wil dat mijn wil mag zijn? Want uw wil geschieden en niet de mijne. Dus die twee moeten op één lijn komen. Dat is de uitdaging aanpakken. En dan ze nu en dan op je knietjes komen en dingen bij de Heer brengen. Zullen we stil zijn? Ik heb een paar dingen opgeschreven, als je die gewoon in stilte even wil meedenken. Jij en ik hebben alle reden om in het dagelijks leven te reageren met onvergevingsgezindheid. Er gaat genoeg fout overal. Maar kritiek en oordelen levert nooit vrede op. Vergevingsgezindheid wel. Je hebt alle reden om in het dagelijks leven te reageren zonder genade. Met oordeel, met wraak, met een hak zetten, mensen afzeiken. Maar dat levert echt geen vrede op. Genade wel. Er is alle reden om in het dagelijks leven je aan de kant gezet te voelen. Of buitengesloten. Of er niet bij horen. Afwijzing ervaren. Of je niet gewaardeerd voelen voor wie je bent. En dan kun je reageren uit je vlees, opkomen voor je rechten, of bedweterig aan de kant blijven staan. Je kan ook besluiten om niet aan de kant te blijven staan. Je invloed aan te wenden in nederigheid en in trouw. En te leven vanuit de geest. En niet te reageren uit het vlees. Als jij vanmorgen zegt, dat wil ik ook. Ik wil leven vanuit de geest. Ik wil de geest ruimte geven. Zeg je de aam op? Denk het wel, hè? Annick, kunnen we dat lied nog één keer zingen? Ik verhoog u. En dan zou ik het fijn vinden om dat lied te zingen. Ik verhoog u. Alleen met refrein. Dat we gaan staan. En dat je gewoon voor de Heer zegt, ik verhoog u boven mijn toekomst. Niet zozeer één situatie, maar eens even heel concreet maken. Ik volg u over mijn toekomst. Daar moet u Heer zijn. En laat dan de Geest zijn werk doen de komende weken in jouw hart. En wie weet dat er situaties van vergeving. Oh, daar moet ik meer genade gaan geven. Laat dat aan de Heilige Geest over. Goed, zo gaan staan en laten we daarmee afsluiten. Vader, als we zo voor uw troon staan, dan willen we opnieuw zeggen, uw heerschappij, laat die heersen over onze levens. Hierin wilt u in de proces van het leven van onze toekomst die we in bezit nemen, hier wilt u ons dan leren om nog veel meer dan ooit tevoren mannen en vrouwen te zijn van vergeving, van genade, van nederigheid en trouw. Niet omdat wij dat nou zo vreselijk goed doen, of omdat we überhaupt maar de mogelijkheid hebben, maar omdat we een andere geest hebben. En u heeft ons die geest gegeven. En daarom zeggen we met elkaar, Heer, geef u meer van uw geest. Heilige Geest, welkom in mijn leven. Help mij en ondersteun mij om in alle situaties van het leven te groeien in die fantastische karaktereigenschappen van onze Heer Jezus. Genade, vergeving, nederigheid, trouw. We zijn begonnen met te zingen, groot is uw trouw, o Heer. En daar bent u. Vul ons, Heilige Geest, zodat we meer en meer op Jezus gaan lijken in deze karaktereigenschappen. En dank u wel dat we daar elkaar in mogen bemoedigen. Ik bid ook, Heer, dat onze gemeente een gemeente zal zijn van vergevingsgezindheid, van genade, van nederigheid en trouw, omdat uw geest hier voortdurend heerst. En ik dank u, Heer, voor de gebieden waar u dat al lang doet. En ik dank u voor de gebieden waar u dat dan nog niet doet, omdat u daar overwinning gaat boeken. Want u bent de Heer van deze gemeente. En we kunnen dat gerust aan u overlaten. Daar wil ik u voor loven en prijzen. Zegen ons zo, Heer, in de gemeenschap. En laat het zo zijn dat onze gezinnen, onze werkplekken, Heer, onze invloedssfeer, plekken van Hebron worden, van gemeenschap en van vrede. Want dat is wat u ons beloofd heeft. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.